Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. En ook een speciaal welkom voor de luisteraars in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ik hoop dat u me nu al kunt horen. Vanmiddag op ons voor te gaan, dominee A.J. van Zuidekom van de Kandelaarkerk. Harry van der Velde is vanmiddag de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 62. De verzen 1 en 5. Psalm 62, de verzen 1 en 5 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 89. De verzen 1 en 7. In de nieuwe berijming. Psalm 89, de verzen 1 en 7, in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, Psalm 73, de verzen 1 en 12. Psalm 73, de verzen 1 en 12, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 138. De verzen 1, 3 en 4. In de nieuwe berijming. Psalm 138, de verzen 1, 3 en 4. In de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na de collecte, Psalm 66, de verzen 5 en 6 in de nieuwe berijming. Psalm 66, de verzen 5 en 6 in de nieuwe berijming zingen we na de collecte. En na de geloofsbelijdenis zingen we tot slot uit het liedboek Gezang 444. Uit het liedboek Gezang 444 zingen we tot slot na de geloofsbelijdenis. De schriftlezing is uit Filippenzen. Allereerst Filippenzen hoofdstuk 1, de verzen 12 tot en met 24. En ook Filippenzen hoofdstuk 4, de verzen 4 tot en met 9. Ik herhaal Filippenzen hoofdstuk 1, de verzen 12 tot en met 24. En ook Filippenzen hoofdstuk 4, de verzen 4 tot en met 9. En de verkondiging zal gaan over Filippenzen hoofdstuk 4, de verzen 10 tot en met 20. Filippenzen hoofdstuk 4, de verzen 10 tot en met 20 zijn de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag weer tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, gemeente. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars thuis. En ook de mensen in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hartelijk welkom. Vanmiddag is onze voorganger dominee Van Zuylen. Kom uit van de Kandelaarkerk. Er zijn verder geen mededelingen. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 62, vers 1 en 5 uit de Oude Berijming. Kerkraad wens u een gezegende dienst.
Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hoor nu hoe deze Heer u groeten wil. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God, de Vader, en van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij zingen nu uit de nieuwe berijming, Psalm 89, vers 1 en 7. Laten we samen bidden om de leiding van de Heilige Geest. Onze Vader in de hemel, u bent goed. U bent de eeuwige, de almachtige God. U bent genadig. Bij u hoeft geen mens vast te lopen. U trekt ons juist los uit alle bekrompenheid, alle verbittering, uit onze eigen wijsheid, uit onze zonde en schuld, uit ons falen, ons ongeloof. U laat ons nooit los. En we danken u dat we zo ook hier mogen zijn. U roept ons. U legt ook gehoorzaamheid in ons hart. U laat ons hier samenkomen. En Heer, we hebben u daarvoor te danken. Ook als het voor ons gevoel misschien wel heel erg gewoonte, traditie was om te komen. Geef dat we niet blijven steken in wat we om ons heen zien, maar dat we ook werkelijk goed doorhebben hoe we hier u mogen ontmoeten in uw woord. Open ons hart, Heilige Geest, en geef een gezegende dienst. Hoort u ons, om Jezus wil. Amen. We zingen nu het lied van de, even kijken, van de kinderen. Oh nee, we gaan eerst lezen uit het woord van de Heer. Uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4 lezen we uit. Hoofdstuk 1 vanaf vers 12 tot en met vers 24. Je moet je voorstellen dat Paulus in de gevangenis zit als hij deze brief schrijft. In hele moeilijke omstandigheden dus. En dan is Paulus niet alleen maar verdrietig dat hij in de gevangenis zit, maar juist in die gevangenis kan Paulus ook heel blij zijn, omdat hij in de Heer gelooft en omdat hij weet dat de Heer hem werkelijk helpt. Hoofdstuk 1 eerst, vanaf vers 12. Ik wil dat ge weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, dat ik nu in de gevangenis zit, veeleer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt. Daardoor toch is aan het hele hof en aan alle overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En het merendeel der broeders in de Heere heeft om mijn gevangenschap vertrouwen gekregen, om met des te meer moed onbevreesd het woord van God te spreken. Sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist, maar anderen doen het met goede bedoeling. Deze verkondigen de Christus uit liefde, daar ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben. Maar genen uit eigen belang, met onzuivere bedoeling, mij de gevangenschap zwaar te maken. Wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd. En daarin verblijd ik mij. En zal ik me ook verblijden. Want ik weet dat dit tot mijn behoud zal strekken, door uw gebed en de bijstand van de Geest van Jezus Christus, naar mijn vurig verlangen en hopen dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nu Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Want het leven is mijn Christus en sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dan lezen we verder in hoofdstuk 4. De versen 4 tot en met 9. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat hem bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover het woord van de Heer. Laten we nu zingen uit Psalm 73, vers 1 en 12. Dit is geen lied van de zondagschool. Nee. En volgens mij gaan jullie na het zingen van Psalm 73 naar de zondagschool. En hoop ik dat jullie het daar mooi hebben. Daarvoor al. Nou, oké. Dan gaan jullie nou eerst weg. En dan zingen wij Psalm 73, vers 1 en 12. Thank you. Ik mag u nu de tekst voor de preek voorlezen. Die is uit Efeze of Filippenzen 4, vers 10 tot en met 20. Dan schrijft Paulus: ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Heere, dat ge nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen. Omdat ge wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden. Want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Gij weet het zelf ook wel, Filippenzen. In het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonië vertrok, heeft geen enkele gemeente met mij in rekening van uitgaven en ontvangst gestaan, dan gij alleen. Want ook de Thessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning gezonden. Niet dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit. Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien. Alles is aangezuiverd. Nu ik van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb, een welriekend, een aangenaam, God welgevallig offer. Mijn God zal in al uw behoeften na zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Straks na de verkondiging zingen wij de nieuwe berijming Psalm 138, vers 1, 3 en 4. Gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, iedereen hier of als je thuis in het ziekenhuis luistert. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Zo zegt Paulus dat. Ik weet wat het is om in rijkdom te leven, zegt hij, en ik weet ook wat het is om een flink aantal stappen terug te moeten doen. Ik weet wat het is om vrij te kunnen rondlopen, maar ik weet ook wat het is om in een onderaardse gevangenis te zitten. Ik weet wat het is om gegeeseld te worden. En ik weet ook wat het is om schipbreuk te lijden. Ik ben tegen alles bestand, zegt Paulus. Iemand die dat zegt, is dat geen grootspreker? Het is wel Paulus die het zegt. Kun je er tegen inbrengen. Hij zegt ook tegen de mensen in Filippi: het is mooi dat jullie zo met me meeleven, maar ik heb ook geleerd in alle omstandigheden waarin ik verkeer, ja, voor mezelf te zorgen. Ik ben niet afhankelijk, zegt hij in vers 11, van jullie zorg en meeleven. Wat is die Paulus eigenlijk voor een eigenwijze vent? Heeft die man wel gevoel in zijn botten? Of heeft hij zijn gevoel helemaal uitgeschakeld dat hij zo stoer praat? Hoe gaan wij daarmee om? Als wij al zulke dingen zouden meemaken. Je ligt in het ziekenhuis. Of je hebt andere spannende dingen. Je krijgt zo in de vakantietijd alle tijd om eens rustig over dingen na te denken. Je krijgt tijd om eens terug te kijken het afgelopen jaar. Wat was het eigenlijk voor jaar? Alleen maar voorspoed? Of ook zorg? Zorg om kinderen. Om gezondheid van je kinderen. Om het geloof van je kinderen. Zorg om je eigen gezondheid. Zorg om je werk. Misschien raak je het wel kwijt. Je verloor iemand van wie je zielsveel hield. En als dan iemand aan je vraagt van, joh, hoe gaat het eigenlijk met je? Wat zeg je dan? Een beetje standaard, zo van, oh, goed hoor. Ja, ik kan wel klagen, maar er heeft geen mens wat aan. Je moet het er maar mee doen. Ik red me wel. Is dat de weg die Paulus wijst? Ik geloof er niks van. Paulus spreekt vanuit een heel intense band die God met hem heeft. En daarom spreekt hij heel gelovig. En daar willen we naar luisteren. Ik vat het zo samen. Paulus' verbondenheid met Christus maakt hem tot een onafhankelijk mens. Dat in de eerste plaats. Het maakt hem ook tot een dankbaar mens. En tenslotte tot een mens die voor anderen bidt. Dus zijn verbondenheid met Christus maakt hem tot een onafhankelijk mens. Dat is het eerste. Paulus heeft heel wat ellende meegemaakt. Als je dat zo hier en daar bij hem leest. Ik noemde er net al even wat van, maar hij geeft zelf in 2 Korinthe 11 bijvoorbeeld een hele opsomming. Dan zegt hij, ik heb meermalen in doodsgevaar verkeerd. Stokslagen gehad, zweepslagen gehad. Ik ben met stenen bekogeld. Ik heb 3 keer schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedobberd. Dan moet je je voorstellen, dan gaat er wat door je heen. Problemen met zijn gezondheid. Altijd maar zwoegen, ploeteren. En nou dus weer in een gevangenis. En toch zit Paulus daar niet te verzuren. Hij ziet steeds weer nieuwe kansen. Dat merk je ook als je deze brief leest. Een hele blije, opgewekte brief. We lazen net het hoofdstuk 1 een stukje. En dan zegt hij van, dat ik gevangen zit. Dat werkt in feite mee aan de verspreiding van het evangelie. Het heeft een hele goede uitwerking. Iedereen vraagt me naar Christus. En ik maar vertellen. Er zijn ook andere dingen. Er zijn collega's van Paulus. Voorgangers in de kerk. En die vinden het eigenlijk wel fijn dat Paulus nou in de gevangenis zit. Moet je nagaan. Ambtsdragers, voorgangers, die het fijn vinden dat een collega in de gevangenis zit. En waarom zijn ze blij dat Paulus in de gevangenis zit? Omdat ze ervan profiteren. Paulus zit nou in de gevangenis. En dan kunnen zij hun eigen accenten zetten in hun preken. Dingen die zij belangrijk vinden. En dan worden ze niet gehinderd door Paulus. En dan raakt Paulus niet in paniek. En dan wordt hij niet boos of gefrustreerd. Maar dan blijkt hoe ruim Paulus is. Dan zegt Paulus, ach, Christus wordt verkondigd. Nou, dat is het allerbelangrijkste. Wat voor accenten er verder gezet worden. Nou ja, laat maar. Maar Christus wordt verkondigd. Hij is zo blij met zijn Heer. Hij weet zich zo door Christus gegrepen. Dat hij al die andere dingen ook wel uit handen kan geven. Hij ervaart met mijn zorgen kan ik bij mijn Heer terecht. En dan worden mijn gedachten bewaard door de vrede van God. En zo zegt hij het in hoofdstuk 4, vers 6 en 7. Dan worden mijn gedachten bewaard door de vrede van God. Gods vrede geeft me rust. Nee, Paulus begrijpt niet alles. Gods vrede is iets heel wonderlijks. Het gaat de verstand te boven, maar die komt wel tot de rust. En dan komt daar vanuit die kerk van Filippi dus op een gegeven moment steun voor Paulus. Epafroditus die komt met een heel pakket, misschien zit er geld in, kleding, eten. En Paulus is blij dat ze aan hem denken. Maar als je dat zo leest, dan lijkt het ook wel een beetje alsof zijn dank niet helemaal van harte is. Hij schrijft zoiets als, denk nou niet dat ik het anders niet gered had zonder die hulp van jullie, vers 11. Want ik heb geleerd om voor mezelf te zorgen. Uitleggers die zitten daar ook wel eens wat mee. Van waarom is die Paulus nou zo zuinig in zijn dank? Nou, ik geloof niet dat Paulus zuinig is in zijn dank. Maar Paulus is wel een zelfstandig mens. Een onafhankelijk mens. Natuurlijk, hij vindt het niet leuk dat hij nou in de gevangenis zit. Hij liep ook liever vrij rond. Tegelijk. En daar zit dan zijn onafhankelijkheid in. Hij laat zich niet beheersen door de problemen die hij meemaakt. Hij laat zich niet gek maken door de moeite die hem treffen. Hij laat zijn leven ook niet verzuren. Maar hij ziet, zei ik net al, nieuwe kansen. Bijvoorbeeld om ook in die gevangenis van zijn Heer te getuigen. En dat kwam niet omdat Paulus zo'n sterk karakter had. Het kwam hem niet meer aanwaaien. En dat je zegt van jongen, die Paulus zegt, dat is ook een bijzondere figuur. Maar hij zegt in vers 11, ik heb geleerd in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. Ik heb dat moeten leren, zegt Paulus. Ik heb daarvoor moeten oefenen. Het was een zaak van gebed, kun je zeggen. En dat je in zulke tegenslag dingen voor jezelf op een rij probeert te krijgen. Hè, bijvoorbeeld wat ik net vertelde, hè, die collega-voorgangers, die profiteerden van de gevangenschap van Paulus. En hun eigen invloed binnen de kerken wilden vergroten. En Paulus kon er heel gefrustreerd over gaan doen, verbitterd raken. Maar Paulus heeft geleerd om die verbittering het zwijgen op te leggen. Om te bedenken van, ja maar Christus wordt wel verkondigd. En daar kan hij blij mee zijn. Paulus weet, hè, om nog iets te noemen, dat de dood heel dichtbij kan zijn. En dat maakt je leven onzeker, de dood dichtbij. Maar hij heeft erover nagedacht, hij is er verder over gaan denken. Hij bedacht, ik zou heel graag nog een keer in Filippi komen. Dat zegt hij ook in hoofdstuk 1. En iets voor de mensen daar betekenen. En dan zegt hij, voor mij is het leven namelijk Christus. Nou, als Christus je leven is. Je leven Christus betekent dat het heel veel waard is. Dat je dicht bij Christus leeft. Maar tegelijk zegt hij, het sterven is winst. Ja, en dan weet Paulus eigenlijk ook niet wat hij kiezen moet. Tussen leven hier of leven bij zijn Heer. En dan legt hij het maar in de hand van God. En Paulus die gebruikt zijn tijd dus om goed over het leven na te denken. En als je dat doet, als wij dat doen, dan zijn dat ook enorme dingen die je eigenlijk tegen elkaar afweegt. Want wat weet je dan tegen elkaar af? Aan de ene kant denk je dan na over nou, de geweldige geheimen van het evangelie. Over Christus, Gods eigen Zoon, die zich voor jou vernederde. Die uit de hemel naar deze wereld kwam. Die al dat hemelse losliet. En zich aan een kruis liet spijkeren. Stierf. De dood overwon. Opvoer naar de hemel. Geweldige dingen. Nou, dat weeg je af. En daar denk je over na. En op zo'n moment ontdek je van, bij zo'n Christus ben ik wel in heel goede handen. Kijk, op zo'n manier leert Paulus het om voor zichzelf te zorgen. Zo liet hij genoegen nemen met zijn omstandigheden. In het Grieks staat er dan een woord dat ook onafhankelijkheid betekent. Autarkie. En Griekse filosofen in de tijd van Paulus, die gebruikten dat woord ook. En die filosofen, dat waren ook zo'n beetje de psychologen van die tijd. En die bedoelden daarmee van, als je problemen ontmoet, dan moet je je daar doorheen slaan met een ijzeren discipline. Zelfdiscipline. Die kiezen op elkaar, niet toegeven, maar doorgaan. Maar dat bedoelt Paulus niet. Want met die ijzeren zelfdiscipline van die filosofen ben je eigenlijk alleen met jezelf bezig. En je wordt eigenlijk helemaal teruggeworpen op jezelf. Jij moet het doen. Jij moet je kiezen op elkaar doen. Jij moet volhouden. Maar bij Paulus zie je juist, hij laat zich niet terugwerpen op zichzelf. Maar hij beleeft de dingen in een intieme relatie met Christus. En in die relatie met Christus, in luisteren, lezen, uit de Bijbel, bidden, leert hij omgaan met verdriet, met rijkdom, met armoede, met wat je maar meemaakt. In relatie met Christus. In die relatie met Christus heeft Paulus het geleerd om, ja, om gebrek te lijden. Hij is ingewijd, staat er dan. In al die dingen, in gebrek lijden, in overvloed. Hij kent de geheimen van gebrek lijden. Hij weet gewoon wat het is. En wat er voor gedachten bij je op kunnen komen als op een gegeven moment elke keer je girorekening in het rood staat. Hij weet wat voor gedachten er bij je opkomen als je op een gegeven moment honger moet lijden. Naar de voedselbank moet. Maar je kent ook de andere kant van het leven. Rijkdom. Geen zorgen. Je eigen gang kunnen gaan. En ook de verleiding die erin zit. Hij kent het allebei. Gebrek lijden. En letterlijk betekent het woord vernederd worden. En God kan jou vernederen. God kan jou naar beneden drukken. Jou klein houden. Voorkomen dat de hoogmoed bij jou doorbreekt. En als die lastige dingen in Paulus' leven komen, hoe reageert hij dan? Nou, zeker niet gelaten. Zo van, nou ja, ik moet me er maar doorheen slaan. Het is niet anders. En ook niet van, nou, wat mensen ook nog wel eens tegen mij zeggen van, ach, ik kijk maar naar mensen die het nog wat minder hebben dan ik. Ja, voor jou een schrale troost. En voor die andere mensen natuurlijk helemaal geen troost. Nee? Hij zegt, ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Niet mijn eigen sterke karakter. Maar door Christus kan ik alles aan. Zijn geheim ligt in Christus. Buiten zichzelf dus. Het is niet zijn karakter, niet zijn zelfdiscipline. Maar, en zo kun je vers 13 omschrijven, de zwakke Paulus is sterk door hem aan wie hij zich vastklampt. In de levende omgang met zijn Heer. Door zich vast te klampen aan de woorden van zijn Heer. Kan Paulus verder. Zijn genade geeft Paulus rust. Paulus is niet afhankelijk van de omstandigheden waarin hij verkeert. Zo van beroerde omstandigheden, dan gaat het ook ellendig met Paulus. Nee, als hij Christus ziet, zijn Heer, van wie hij het kostbaar eigendom is, dan komt er rust. Dan kun je ook denken aan die man van Psalm 73, net zongen we iets van hem. Maar als je die hele psalm leest, dan lees je dat die man van Psalm 73 iemand is die op een gegeven moment helemaal vastloopt in het leven. En dan vraagt hij zich af van waarom treft mij nou zoveel ellende? Waarom? En terwijl ik, nou dan kijk ik naar mensen die leven helemaal zonder God. En nou wat ik zie, dat is dat het altijd maar voor de wind gaat. En dan loopt hij helemaal vast en dan windt hij zich ook op. Hij wil het weten hoe dat zit, zegt hij in vers 16. Maar hij komt er niet uit. En dan raakt hij verbitterd, als een redeloos dier, zegt hij. En dan gaat hij naar de kerk. Dan gaat hij het heiligdom van de Heer binnen, de tempel. Dan komt hij thuis bij God. En dan worden ineens die vragen allemaal veel minder spannend. Want hij ontdekt hoe er bij de Heer sprake is van eeuwig leven. Je hart kan bezwijken. Je lichaam kan vergaan. Maar de Heer houdt je in zijn hand. En hij leidt je volgens zijn plan. En dan neemt hij je op in zijn heerlijkheid. Dat geeft rust. Ik las ergens een mooi beeld om die onafhankelijkheid van een gelovige duidelijk te maken. Die zou een gelovige kunnen vergelijken met een thermostaat. Niet met een thermometer, maar met een thermostaat. Een thermometer, die reageert alleen op zijn omgeving. Gaat de temperatuur omlaag, dan gaat de thermometer ook omlaag. Gaat de temperatuur omhoog, gaat de thermometer ook omhoog. Maar een thermostaat, die heeft invloed op zijn omgeving. Een thermostaat maakt dat op een gegeven moment de omgevingstemperatuur weer aangenaam wordt. Als het koud is, maakt de thermostaat dat het warm wordt. Nou, zo mag het ook met een kind van God zijn. Hij verkilt niet met de omgeving mee, een kind van God. Maar in de kracht van Gods genade beïnvloed je je omgeving juist positief. Je verspreidt rust, warmte, vrede. Nou, dat is het eerste. Dan kom ik bij het tweede. Door zijn verbondenheid met Christus wordt Paulus ook een dankbaar mens. Ik zei al even, er zijn uitleggers die eigenlijk vinden dat Paulus maar een beetje zuinigjes reageert op dat meeleven vanuit Filippi. En ik zei ook, ik geloof dat niet dat dat zo is. Want wat zie je wel? Paulus is niet afhankelijk van het meeleven. En dat is een belangrijk punt ook voor ons vandaag. Als je problemen meemaakt, dan moet je niet op meeleven gaan zitten wachten. Zo van, nou, dan ben ik al zo lang niet in de kerk geweest en nou is er nog niemand vanuit de kerk geweest. En dat je gaat mopperen, hè, als er nou niet het meeleven komt waarvan jij denkt dat je er recht op hebt. Maak je niet afhankelijk van allerlei meeleven. Dat doet Paulus ook niet. En tegelijk, als hij meeleven krijgt, dan is Paulus daar wel enthousiast over. Hij ziet daar de hand van God in, zegt hij in vers 10. De Heer heeft me veel vreugde gegeven. Paulus dankt echt uit de grond van zijn hart dat ze een zorg voor hem hebben laten zien. Maar er waren ook tijden en dan hoorde Paulus helemaal niks vanuit Filippi. En dat neemt hij ze dan niet kwalijk. Dan zegt hij heel grootmoedig van, ach ja, jullie dachten wel aan me, maar je had niet de gelegenheid om me te laten zien. En natuurlijk weet Paulus helemaal niet zeker of ze allemaal wel zo aan hem dachten. En misschien werd die brief wel in Filippi voorgelezen en dat de mensen dachten van, tjoh, ik heb eigenlijk helemaal niet zo aan Paulus gedacht. Maar Paulus klaagde niet. Paulus geeft ook een aanduiding van meeleven. In vers 14. Jullie deelden in mijn moeilijkheden, schrijft hij. Dat is een belangrijke, ook voor ons vandaag, om dat even positief op te pakken. Kijk, als iemand in problemen zit en je weet dat van iemand, dan is het wel eens lastig om zo iemand te vragen van, joh, hoe gaat het met je? Kijk, als je van tevoren weet dat het wel goed met iemand gaat, is dat niet zo moeilijk. Maar als iemand zegt van, ja, het gaat echt beroerd met me. Ja, reageer dan nog maar eens. Maar Paulus zegt hiervan, delen in moeilijkheden. Niet voor weglopen voor een lastig gesprek. Maar delen in de moeilijkheden. En dan zegt hij in vers 15. Ze delen in tegoeden en tekorten. Paulus zoekt het beeld op. Dat hij eigenlijk met die mensen in Filippi een soort gezamenlijke rekening heeft. En zoals je een gezamenlijke rekening kunt hebben als man en vrouw bij, nou, bijvoorbeeld ABN AMRO. En wat bedoelt Paulus daarmee? Hij bedoelt, Paulus helpt hen geestelijk verder en vanuit Filippi helpen ze hem materieel een handje. Dan kun je zeggen, ja, maar dat zijn heel ongelijksoortige dingen, hè? Paulus die geestelijk helpt in Filippi, hè, door het evangelie bekend te maken. En in Filippi, ja, klerenpakket. En toch hebben die twee soorten hulp alles met elkaar te maken. Net zoals wat jij met je geld doet, een heel geestelijke aangelegenheid is. Wat doe je met je geld? Geef je royaal aan armen, aan kerk, aan zending. Schroom niet. Van helpen word je niet arm. In vers 17 zegt Paulus, het tegoed op je rekening loopt zelfs op. Dus je rekening loopt niet leeg, maar je tegoed loopt op, zegt Paulus. Hij bedoelt, je geloof groeit ervan. Je voldoening in het koninkrijk van God groeit. Je liefde bloeit op. Het wordt verlevendigd, zegt hij in vers 10. En in vers 18 zegt Paulus, wat jullie geven, dat is als een geurig offer voor God. Uiteindelijk ziet God het als een gave aan hem. Wat jij geeft voor die armen, voor de zending, voor. En God zal je daarvoor belonen. Bijzonder eigenlijk dus, hoe Paulus die gaven vanuit Filippi taxeert. Hij doet daar niet zuinigjes over. Maar hij waardeert het heel hoog als een offer waar God zelfs blij mee is. Opvallend. Paulus is niet gericht op aandacht voor zichzelf. Zo van, ik wil ook wel eens wat bezoek en ik wil ook wel eens een blijk van waardering. En als ze hem eens vergeten, dat hij gelijk zwaar verongelijkt is. Nee, Paulus is er juist op gericht dat mensen die geven, daar zelf de eerste vrucht van hebben. Hij vindt het heerlijk als mensen aan hun Heer zijn toegewijd. Van geven worden de gevers zelf rijk. In dat verband kun je ook eens nadenken over de bedoeling gewoon van de collecte hier in de kerk. En zo'n collecte, dat is maar niet dat je even wat geeft voor een goed doel. Maar zo'n collecte is eigenlijk, dat is de oorspronkelijke bedoeling van de collecte in de kerk. En misschien zijn we dat wel eens wat kwijtgeraakt. Maar de bedoeling van de collecte is dat het een symbool is van je geeft jezelf. Ik las dat in de oude kerk de collecte zelfs voor de preek was. Om duidelijk te maken, als gemeente gaf je iets van jezelf. Om duidelijk te maken van, eigenlijk geven we onszelf helemaal voor de dienst van God. We zijn helemaal beschikbaar om ons naar zijn woord te gaan richten. Je geeft jezelf om deel te zijn van het lichaam van Christus. Samen leef je van het ene woord van je Heer. Heel je leven een dankoffer voor Christus. Dienstbaar. En ik denk dat we dat heel vaak niet zo erg doorhebben. Vandaag zeggen we wel, als het om kerkdiensten gaat, nou ja, ik wil wel naar de kerk, maar ik ga ook voor mezelf naar de kerk. He, want ik wil er wel wat aan hebben. Ik wil er zelf wat aan hebben. Ik wil er een goed gevoel van krijgen. Ik wil... Maar probeer je in te denken. Als je allemaal voor jezelf naar de kerk komt, dan is de kerk eigenlijk geen gemeenschap meer. Maar dan is de kerk een club van allemaal losse individuen die daar voor zichzelf zitten en die dan op een gegeven moment bepreekt moeten worden, bediend moeten worden. En hopelijk is die club dan zo goed om nog te geven voor een goed doel. Maar dan ben je niet meer lichaam van Christus. Dan val je eigenlijk als gemeenschap wat uit elkaar. Geven in de kerk is, je schikt je echt onder het woord van je Heer. Je komt om jezelf te geven. Je belijdt, Christus is alles voor me. En je bent niet als die thermometer die een beetje reageert op een warme preek, maar je wilt die thermostaat zijn. Die zorgt voor een aangenaam klimaat in kerk en wereld. Daar is de collecte ten diepste een uiting van. Jammer als je de collectezak bij je voorbij laat gaan zonder er wat in te doen. En dan moet je ook afvragen of dat niet een signaal is van je eigen geestelijke armoede. Ten slotte, in zijn verbondenheid met zijn Heer wordt Paulus ook iemand die voor anderen bidt, om de toekomst bidt. In vers 19 gaat het niet meer om wat de mensen in Filippi allemaal voor Paulus doen. Maar Paulus spreekt het verlangen, het gebed uit, dat God uit zijn overvloed in alle tekorten van die mensen in Filippi zal voorzien. He, die mensen uit die kleine christelijke kerk in Filippi, die hadden het niet altijd makkelijk. Materieel niet, maar ook geestelijk niet. Maar Paulus zegt, mijn God, die God die zich aan mij verbond, die God die beschikt over de hemel en de aarde, die overal alle macht heeft, zijn bronnen zijn onuitputtelijk. Hij zal geestelijk en materieel ons van alles voorzien. Wij zijn burgers van het Rijk in de hemel. Het slot van hoofdstuk 3. Wij verwachten die Heer die alle zaken in deze wereld recht komt zetten. Nee, God vervult nog niet elk verlangen. Maar Gods beloften gaan wel heel ver. En dat is belangrijk om dat vast te houden. Als je voor jezelf zaken op een rijtje zet, dan kom je nooit bedrogen mee uit met Gods beloften. Hij zal ons vernederd lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken, zegt Paulus in hoofdstuk 3 vers 20. Hij zorgt voor dat koninkrijk waar geen onrecht meer is, waar geen armoede meer is, waar niemand ongewenst is of op non-actief staat. Als je die beloften tot je door laat dringen, dan kan het maar één ding bij je losmaken. Amen. Ja, amen, Heer. Wij geloven u op uw woord. Amen. Laten wij samen gaan bidden. Onze Vader in de hemel, wij danken u voor die bijzondere boodschap die u aan ons hebt. In één woord, in één naam, Christus. Christus die zich voor de wereld gaf, die alles opgaf, mens werd, zijn leven gaf, maar ook de dood overwon. Zo wonderlijk, zo onvoorstelbaar, zo waar. Werkelijkheden die ons uittillen boven ons eigen bestaan. Werkelijkheden die ons dragen door verdriet en moeite heen. We zijn niet afhankelijk van mensen, hoe rijk we ook met mensen om ons heen kunnen zijn. Daar prijzen we u om. Heer, help ons in ons geloof. Help ons gelovig te denken. Gelovig dingen op een rij zetten, elke keer weer. Ook als weer moeite komen, als er zorgen zijn, als er teleurstelling is, verdriet, als dingen heel spannend zijn, als we in een ziekenhuis liggen, als we het zelf niet in de hand hebben, helemaal niet, elke keer maar moeten wachten tot de dokter weer komt met zijn berichten. Als we weten dat het leven hier zo eindig is. Heer, leer ons dingen waar wij misschien het liefst voor weg zouden lopen, te aanvaarden uit uw hand. Maar dan ook dat andere te aanvaarden. Christus, die de dood overwon en het leven uitdeelt. Heilige Geest, vervul ons van geloof en vertrouwen. Heer, wij willen bidden voor de wereld waarin we leven, waar zoveel gebeurt, waar zoveel mensen geraakt worden door verdriet, door oorlogsgeweld, door overstromingen, door onrecht, misbruik, ziekte, honger. Ontferm u, Heer. Ontferm u, ook als we in ons eigen land aanlopen tegen ziekten die ineens ook iets van hun grote ernst kunnen laten zien. Mazelen, rode hond. Gewone kinderziekten, denken we. En ineens wordt het er weer spannend van. En al die discussies daaromheen, over inenten. Mensen die er geen begrip voor hebben, dat er mensen zijn die de keus maken om zich niet te laten inenten. Mensen die onder druk gezet worden. Die godsbeelden opgedrongen krijgen. Heer, wat is het zwaar om ook in zulke spannende situaties verantwoord keuzen te maken. Keuzen die gemaakt worden in geloof in u. En die dan ook niet altijd gelijk uitvallen. Want in al die discussies heeft uiteindelijk geen mens het complete overzicht. Heer, wilt u leiden door uw geest. Rust geven in geloof. Vrijmoedigheid geven om met u te leven. En om daar verantwoording over te doen. Wilt u, Heer, ook in tijden van ziekte veel afhankelijkheidsbesef geven? Wilt u, Heer, met ons gaan in de week die voor ons ligt? U kent ons, u weet wat ons bezighoudt. Geef ons wat we nodig hebben in ons dagelijks werk. Geeft u dat voor het werk in de kerk? Geeft u dat aan onze dominee, geeft u hem heel veel wijsheid om ons met uw woord voor te gaan. Geef hem geloof, vertrouwen, vrijmoedigheid. Geef hem liefde voor u, voor uw woord, Liefde voor uw gemeente. Liefde voor de wereld. En geef, Heer, dat wij daar ook door gebouwd mogen worden. Zegen ons en hoor ons in Jezus' naam. Amen. Ik kom met gaven in mijn handen, zie tot uw tempel treedt uw knecht en brengt u, Heer, de offeranden u in benauwdheid toegezegd. Psalm 66 vers 5 en 6 zingen we straks nadat we ook iets van onszelf gegeven hebben voor de dienst van de Heer. En die gaven zijn bestemd voor de kerk en het eigen jeugdwerk. Dus Psalm 66 vers 5 en 6 uit de nieuwe Berijming straks na de inzameling. Voor onze gaven. samen met Gods volk wereldwijd, Gods volk ook van alle tijden, belijden we nu ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Laten we nu zingen het slotlied, gezang 444. De Heer u niet verloren laat gaan, garandeert Hij u in zijn zegen. Ontvang die in eerbiedig vertrouwen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.